Meneer de Visser, wilt u gaan zitten? Meneer de Visser, wilt u gaan zitten? Goedenavond. Goedenavond allemaal. Welkom op deze informerende bijeenkomst over het verkenningsdocument Routekaart Energie Neutraal 2035. Mijn naam is Arjan Zandvoort, ik ben vandaag uw dagvoorzitter. Het is de bedoeling, we hebben een informerende raad. Het is de bedoeling dat we naar aanleiding van een aantal presentaties over het document na die tijd met elkaar in gesprek gaan, vragen gaan stellen. En dan kijken even hoe deze avond gaat. We hebben 2 uur de tijd. Maar goed, we moeten even kijken hoe het gaat qua tijd. Volgens de agenda wordt er afgetrapt door de portefeuillehouder. Helaas moet de portefeuillehouder kan niet aanwezig zijn in verband met een privé kwestie. Dus die opening die moet u even aan u voorbij laten gaan. Maar goed, dat zal wel goed komen. En dan, ja, dan gaan we eigenlijk gewoon beginnen. Dan wil ik Eline graag het woord geven.
Allereerst wil ik jullie natuurlijk bedanken voor jullie komst vanavond. Laat ik mijzelf eerst even voorstellen voor degenen die mij misschien nog niet kennen. Ik ben Eline Leneman, ik ben beleidsmedewerker duurzaamheid bij deze mooie gemeente. En samen met mijn collega Suleiman Toprak en mijn collega Max van der Kuil, die vanavond niet aanwezig is, zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de energie- en warmtetransitie in de gemeente Hof van Twente. In die hoedanigheid zijn wij vanavond ook aanwezig, want tijdens deze informerende raad willen wij graag ingaan op de mogelijke stappen die we kunnen zetten om Hof van Twente nog een stukje duurzamer te maken. Voordat ik ga beginnen over de inhoud, nog een paar praktische verzoekjes vanuit mijn kant. Dat gaat vooral over het stellen van vragen. Vragen over de onderwerpen die ik op dat moment bespreek, vind ik helemaal prima om die dan ook meteen te behandelen. Alleen het verzoek om mij eventjes mijn uitleg af te laten maken. Mochten er verder vragen zijn over dingen uit het verkenningsdocument of andere vragen die ik tijdens de presentatie niet behandel, het verzoek om die aan het einde van de presentatie te doen. Dus als dat verder akkoord is, dan wil ik hem beginnen. Even kijken. Voor deze presentatie hebben wij de volgende opzet bedacht. Eerst willen we ingaan op de aanleiding en de totstandkoming van het verkenningsdocument. En daarna geven we wat meer informatie over de maatregelen die wij hebben uitgekozen. En als het goed is, sluiten we straks af met het bespreken van de vervolgstappen. En is er mogelijkheid om nog wat vragen te stellen. Ik zou er niet van staan te kijken als de energietransitie een van de onderwerpen is die de laatste tijd het vaakst in het nieuws is. Helaas, meestal niet op een hele positieve manier. Het gaat op dit moment namelijk niet heel erg snel en ook niet heel erg goed. En op deze slide heb ik een paar krantenkoppen van de afgelopen 1,5 tot 2 jaar gezet. En het gaat eigenlijk over allerlei verschillende onderwerpen van de energietransitie. Van ingrijpende beleidswijzigingen, zoals de wijziging in de omgevingsverordening van de provincie Overijssel. Als het afschaffen van de salderingsregeling. Maar bijvoorbeeld ook de uitspraak van de Raad van State over stikstof. En we merken... Netcongestie, dat staat er bijvoorbeeld ook tussen. We merken dat gewoon al deze ontwikkelingen ervoor zorgen dat de energietransitie op dit moment vertraagt. En die vertraging, die is niet alleen op nationaal niveau. Die merken wij in Hof van Twente ook. We merken bijvoorbeeld dat projecten rondom kleinschalige zonnevelden op dit moment stuk lopen. Omdat de business case niet meer rond te krijgen is. En door de uitspraak van de Raad van State is het niet meer mogelijk om een natuurvergunning te krijgen. Wat een probleem vormt voor de groengas- en biogasproductie. En als je dan wel uiteindelijk een sluitend project kan doen, komt nog netcongestie om de hoek kijken. Dat betekent dat je op dit moment geen grootverbruikaansluiting kan krijgen, waardoor je op de wachtlijst komt en je project helaas wat langer duurt dan verwacht. En dat die verduurzaming minder snel gaat dan wij hoopten, dat merkten we vooral tijdens Q3 van vorig jaar, toen wij begonnen met de monitoring van de routekaart Energie Neutraal 2035. In de terugkoppeling van die monitoring, de voortgangsrapportage, bleek dat veel van de maatregelen die in de 2021 vastgestelde routekaart werden genoemd, op dit moment vertraging oplopen, helemaal niet meer haalbaar zijn. Bijvoorbeeld financieel of beleidstechnisch. Of zelfs dat regelingen niet meer bestaan. Ambtelijk kwamen we er daardoor achter dat we verder moeten kijken dan alleen de maatregelen die wij in de routekaart genoemd hebben. En tot diezelfde conclusie kwam u als raadsleden ook tijdens de programmabegroting in november. Door enkele van u werd toen het verzoek gedaan om niet alleen te kijken naar wat er op dit moment niet kan of wat vertraging oploopt, maar wat we nog wel kunnen doen. Oftewel, wethouder Scheperman werd verzocht om te komen met een document met allerlei mogelijke verduurzamingsmaatregelen, zodat u als gemeenteraad hierover het gesprek aan kan gaan en keuzes kan gaan maken over welke maatregelen wij verder uit willen werken dan datgene dat al is vastgesteld in de routekaart. Naar aanleiding van onze conclusie tijdens de monitoring en de programmabegroting hebben wij het verkenningsdocument met mogelijke maatregelen uitgewerkt. Dat verkenningsdocument bestaat uit twee verschillende onderdelen. Een stukje met wat doen we al, wat bestaat uit maatregelen die wij al hanteren of worden uitgewerkt. Met het idee om een beetje een doorkijkje te geven over wat er op dit moment al gebeurt op het gebied van de energietransitie. En een onderdeel met wat kunnen we nog meer doen, wat ingaat op maatregelen die wij op dit moment nog niet hanteren, maar eventueel wel voor onze gemeente van toepassing zouden kunnen zijn. En die maatregelen van dat tweede onderdeel, die zijn gebaseerd op verschillende bronnen. Zo zijn wij bijvoorbeeld bij andere gemeenten gaan kijken, wat doen zij al wat wij op dit moment nog niet doen en wat kan voor ons relevant zijn. Maar zijn wij ook met onze eigen partners in de energietransitie gaan kijken of er misschien projecten zijn die nog minder gangbaar zijn, maar wel voor ons relevant kunnen zijn. En die combinatie die is terechtgekomen in het verkenningsdocument. En die inventarisatie die is gedaan op 5 thema's. Als je een beetje bekend bent met routekaart energie-neutraal, dan zie je dat dat dezelfde thema's zijn als die toen in 2021 al genoemd zijn. Warmte, energiebesparing, opwek, mobiliteit en een duurzame eigen organisatie. Voor de eerste vier geldt dat wij maatregelen hebben kunnen inventariseren. Voor het thema duurzame eigen organisatie geldt op dit moment dat dat nog niet mogelijk is. Dat heeft er vooral mee te maken dat voor het uitwerken van extra maatregelen ook genoeg capaciteit nodig is. En voor dit thema is de capaciteit daarvoor op dit moment onvoldoende. Dat betekent dat wij en onze collega's die op duurzame eigen organisatie zitten op dit moment de voorkeur hebben om eerst de maatregelen te pakken die wij in de routekaart hebben staan en daar echt goed tijd aan te besteden in plaats van ook de aandacht te vestigen op eventuele extra maatregelen.
Mag ik een vraag stellen?
Tuurlijk.
Die duurzame eigen organisatie, gaat dat over ons vastgoed of nog andere zaken, inkoop of wat voor dingen dan nog meer?
Het gaat grotendeels over het vastgoed. Eén ding wat we wel op dit moment uitzoeken, wat niet vastgoed gerelateerd is, gaat meer over onze eigen duurzame mobiliteit. Maar verder is het eigenlijk allemaal het verduurzamen van ons vastgoed. Even kijken. Ook voor de andere thema's waar wij natuurlijk wel maatregelen voor hebben geïnventariseerd, geldt dat er ook daar geen oneindige capaciteit is. Daarom kunnen we niet alle maatregelen die wij geïnventariseerd hebben in het document tegelijkertijd uitvoeren. En heeft het college besloten om een select aantal maatregelen in een voorstel te zetten. Een soort shortlist eigenlijk. En voor deze maatregelen geldt dat het college denkt dat zij een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan onze verduurzamingsopgave. Of inwoners op een laagdrempelige manier mee kunnen nemen in de energietransitie. En dat zijn vooral inwonergerichte acties of echt aanzienlijke verduurzamingsprojecten. En ik wil deze informerende raad gebruiken om iets meer in te gaan op die 7 maatregelen. En die maatregelen die ziet u voor, dat zijn de duurzaamheidslening, de mini-warmtenetten, het uitbreiden van de besparingsacties, voorlichtingscampagnes, buurtbatterijen, windenergie en meer inzetten op de 3V's van mobiliteit. Dan wil ik met de eerste beginnen. De eerste maatregel die wordt voorgesteld is het opzetten van een duurzaamheidslening. Het nemen van duurzaamheidsmaatregelen vraagt in de meeste gevallen namelijk een significante investering van onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor spouwmuurisolatie, hoogrendementsbeglazing, thuisbatterijen, de aanschaf en installatie van een inductiekookplaat en de daaraan verbonden aanpassingen die je moet doen in de meterkast. Die grote investeringen die kunnen voor inwoners een reden zijn om toch geen duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Om verduurzamen toegankelijk te houden en voor al onze inwoners is het een optie om een duurzaamheidslening aan te gaan bieden. Inwoners kunnen dan via die duurzaamheidslening voor een gunstige rente geld lenen om zo hun woning te verduurzamen. Met het toepassen van een duurzaamheidslening ontstaat in ons inziens een overzichtelijk systeem. In plaats van een systeem waar inwoners via verschillende loketten of regelingen subsidies of leningen aan kunnen vragen. En die duurzaamheidslening die zou opgesteld worden, kunnen worden in samenwerking met de SVN. De SVN die werkt al met meerdere gemeenten samen op dit onderwerp. En zij hebben dus de ervaring en weten wat wel werkt en wat niet werkt. En dus door deze samenwerking en het profiteren van de ervaring van de SVN zou een duurzaamheidsregeling in Hof van Twente ook sneller opgezet kunnen worden.
Mag ik ook wat over vragen?
Ja.
De budgetten, hè, die tussen die 500.000 en 1 miljoen, is dat dan een gemeentelijk budget die wij zeg maar inzetten via het SVN?
Ja, klopt. Ja.
En wat je ook nog eens leest is dat mensen, er zijn natuurlijk ook landelijk allemaal regelingen en leenvormen, weet ik wat allemaal. Mm-hmm. Dat bewoners vaak afhaken omdat ze door het bomen in het bos niet meer zien dan dat er geld beschikbaar is. Dus hoe denkt het college dat dit bij kan dragen? En hebben ze ook een inschatting gemaakt samen met het SVN hoeveel burgers je bijvoorbeeld daarmee zou kunnen bereiken?
Nee, we hebben nog geen specifieke aantallen, maar wat we wel merken als het gaat over subsidies en leningen voor verduurzaming, is dat er voor hele basale dingen eigenlijk nog niet zoveel is. Als je denkt over isolatie, we hebben voor bepaalde doelgroepen wel een subsidie beschikbaar, maar voor mensen die daar net buiten vallen is er eigenlijk niks, ook niet vanuit het Rijk. En dat geldt ook wel voor meerdere verduurzamingsmaatregelen. Duurzaamheid is natuurlijk best wel een breed begrip. Mijn collega en ik hebben het vooral over energie, maar je kan ook denken aan klimaat of aan levensloopbestendig. En wij zien ook meerdere gemeenten die de duurzaamheidslening gebruiken om hem integraal in te zetten en zo tot een wat meer bredere regeling te komen, waar inwoners het budget dat ze kunnen lenen bij de duurzaamheidslening in kunnen zetten voor energie, voor klimaat, voor het toekomstbestendig maken van hun woning, om ervoor te zorgen dat ze zelf ook langer thuis kunnen wonen. En wij hebben deze kwestie ook voorgelegd aan onze collega's op deze expertises. En zij zijn hier erg enthousiast over. Dus mocht de gemeenteraad ervoor kiezen dat we de duurzaamheidslening verder uit willen werken, gaan wij ook met die collega's kijken hoe wij dat voor Hof van Twente vorm kunnen geven. En zullen we ook kijken wat voor budget er dan precies nodig is. En zoals gezegd willen we dat graag in samenwerking doen met de SVN. En het voordeel daarvan is dat de SVN de ervaring al heeft met het opzetten van dergelijke regelingen. En op basis van haar ervaringen hebben zij een stappenplan opgesteld. Dus dat stappenplan zouden wij in samenwerking met de SVN door kunnen lopen. En daarnaast is een bijkomend voordeel dat de SVN ons in de uitvoeringsfase capaciteit zal gaan besparen. Bij een goed werkende regeling krijgen wij als gemeente de aanvraag binnen en toetsen wij alleen of deze voldoet aan de voorwaarden. Verdere behandeling, uitbetaling en beheer wordt gedaan door de SVN. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld onze financiële afdeling relatief weinig capaciteit nodig heeft om deze maatregel toe te passen. De tweede maatregel die wij hebben uitgekozen is het uitbreiden van de besparingsacties. Want hetgene wat wij niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Om de energie- en warmtetransitie te laten slagen, is het cruciaal om ook in te zetten op energiebesparing. Daarom hebben we in Hof van Twente al wel twee acties die gericht zijn op het realiseren van deze besparing. De eerste is de isolatieactie. Want inwoners van Hof van Twente die in het bezit zijn van een koopwoning en voldoen aan de voorwaarden, komen in aanmerking voor een isolatiesubsidie. En wat zijn die voorwaarden? Onder andere dat jouw koopwoning een energielabel D of lager heeft en de WOZ-waarde lager is dan €429.300. De hoogte van de subsidie die is afhankelijk van of een inwoner in 2023 energietoeslag heeft ontvangen of niet. En deze actie die loopt nog tot 2030 en er is voldoende budget beschikbaar. Tot nu toe was het echter niet mogelijk om de subsidie te gebruiken om spouwmuurisolatie te plaatsen. Het tot stand komen van de soorten managementplannen, daardoor komt er meer ruimte om deze spouwmuren gemakkelijk te isoleren. Hoe komt dat? Omdat als jij spouwmuurisolatie wil aanbrengen, moet je op dit moment ecologisch onderzoek doen. En dat is een extra kostenpost waardoor de drempel om te gaan isoleren alleen maar hoger wordt. Door de SMP's zorgen wij er als gemeente voor dat inwoners geen eigen ecologisch onderzoek meer hoeven te doen. En voor Goor is dat SMP al uitgevoerd. Delden volgt dit jaar. En naar verwachting volgen de andere kernen in 2026. De aanbesteding loopt daar namelijk al voor. Het streven is dan ook dat wij in 2026 voor de hele gemeente een SMP hebben. In onze verordening is opgenomen dat subsidie voor spouwmuurisolatie kan worden aangevraagd na het in effect treden van een pre-SMP. Voorwaarde is dan wel dat de gemeente een tijdelijke gebiedsvergunning aanvraagt bij de provincie Overijssel. Deze verordening, gebiedsvergunning, kunnen wij aanvragen zodra wij in kaart hebben wanneer de laatste SMP-onderzoeken gaan beginnen. Dat weten wij binnen nu en een maand, omdat op dat moment duidelijk is wie de aanbesteding wint en wie de uitvoering doet bij de andere.
Eline, ja. Misschien is het ook goed dat je nog even de afkortingen toelicht, want niet iedereen is daar mee bekend.
Ja, een SMP of soorten managementplan betekent dat wij als gemeente onderzoek doen naar de bedreigde diersoorten in de gebouwde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan vleermuizen. En een pre-SMP betekent dat wij van de provincie een ontheffing krijgen voor een bepaald percentage van onze woningen, omdat ze al weten dat wij onderzoek gaan doen. Dat is een soort tegemoetkoming. Omdat ze weten dat op dit moment de ecologisch onderzoeksbureaus erg druk zijn met het uitvoeren van alle SMP's. Want alle gemeenten willen dat op dit moment. Dus zodra wij duidelijkheid hebben over wanneer een SMP begint, mogen wij een ontheffing aanvragen om alvast te beginnen met spouwmuurisolatie.
Dit soort acties en besparen, in hoeverre is daar een overlap met provinciale budgetten en isolatiemaatregelen die je kunt treffen?
De actie die wij hier hebben, die komt in elk geval vanuit het Rijk. Dus dat is, vanuit provinciaal weet ik het niet heel goed. Ik weet alleen maar dat wij vanuit het Nationaal Isolatieprogramma hebben alle gemeenten de opdracht gekregen om dit in hun eigen manier toe te passen.
Ja, dit gaat me meer om van doen we niet iets wat er al is, zeg maar. Dus kun je ook echt een nieuwe doelgroep bereiken. Dan ging het dus wel om lage inkomens en lage WOZ-waarden. Mm-hmm. Dus misschien hoor je daarvan, ja. En het budget dat staat hier beschikbaar. Maar welk budget hebben we het dan over? Waar komt dat vandaan?
Dat komt vanuit de Rijksoverheid.
Oké.
Ja.
Dus we zijn daar alleen maar intermediair, zeg maar. Dus,
ja. Klopt.
En tot welk bedrag kun je daar een beroep op doen?
Wil je hem één keer herhalen?
Ja, tot welk bedrag kun je daar een beroep op doen?
Ja.
Hoe groot is dat budget?
Als je geen energietoeslag hebt ontvangen, dan ontvang je maximaal €1.460. Ontvang je wel energietoeslag, dan is dat €2.500.
Maar dat staat dus los van het aantal aanvragen. Dus
ja.
Als zeg maar de helft van de inwoners dat wil, dan wordt dat ook gewoon toegekend.
Stel iedereen die in aanmerking komt voor de subsidie, dan daar is genoeg budget voor. Ja,
okay.
Zeker. Oké. Zoals ik zei, weten wij binnen een maand wanneer wij met alle SMP's kunnen gaan beginnen. En dan kunnen wij ook de aanvraag doen voor de ontheffing bij de provincie Overijssel. Die periode tussen de aanvraag en het verkrijgen van de ontheffing duurt ongeveer 6 maanden. Dat kost even tijd, inderdaad. Zodra de spouwmuurisolatie eenmaal aangevraagd kan worden, zoveel mogelijk inwoners meteen te kunnen bereiken, vinden wij het verstandig om die 6 maanden te gebruiken om met een goede communicatiestrategie te komen. Want het lijkt ons ontzettend zonde als wij straks de mogelijkheid hebben om spouwmuurisolatie subsidie te geven en dat inwoners er eigenlijk nog niet goed van af weten. Daarom willen we samen met onze collega's van communicatie onderzoeken hoe we het beste deze ontwikkeling kunnen communiceren naar onze inwoners.
Eline, heb je een beetje zicht op hoeveel het zou kunnen gaan?
Hoeveel aanvragen?
Ja, hoeveel aanvragen zou je, dat je zegt, nou, dat is een geslaagd iets?
Nee, in principe niet. Het is, we weten, op het moment dat de actie begon, zijn er echt honderden aanvragen geweest. Echt heel veel. Als we vergelijken met de provincies, de gemeenten rondom ons, Wierden had er 30. Wij zaten volgens mij richting de 800. Dus dat was best wel succesvol. Hetgene wat wij er nog bij kunnen krijgen met deze nieuwe impuls lijkt me alleen maar mooi meegenomen. En naast deze totstandkoming vinden er ook andere ontwikkelingen plaats die misschien effect kunnen hebben op de vraag naar isolatie. In oktober zullen er naar verwachting in alle kernen warmtescans worden uitgevoerd. En deze warmtescans zijn een soort foto die inzicht geven in het warmteverlies van een woning. Dus dan wordt het echt duidelijk hoeveel warmte je nou eigenlijk verliest. Middels deze warmtescans kunnen inwoners dus op beeld zien op welke plaatsen hun huis nog niet goed geïsoleerd is. Wij verwachten daarom dat de warmtescans een bijdrage zullen leveren aan de bewustwording en wellicht ook naar de aanvraag van de subsidie.
Deze scan is een paar jaar geleden ook al uitgevoerd in de Hof van Twente. Ja. Misschien op aanvraag, maar gaat dat nu voor elke woning gelden? Of?
Ja, elke woning die mag dat doen. Zeker.
En hoe wordt dat gefinancierd?
Dat komt geloof ik ook uit de NIP-gelden. Dus ook vanuit het Rijk.
Staat het helemaal los van het type woningen? Ik bedoel, geldt het ook voor de woningen die onder de corporatie vallen?
Het geldt naar mijn weten voor alle woningen, ja.
Ja, dus een huurder van een sociale woning, zeg maar, een sociale woninghuurder, zou hier ook een beroep op kunnen doen?
Ja.
Dat is dus niet een taak van de woningbouwvereniging?
Nee, in principe zou een huurder bij een sociale huurwoning dat ook kunnen aanvragen. Maar het lijkt me wel goed dat wij, naarmate de warmtescans altijd dichterbij komt, dat we ook afstemmen met de corporaties dat dit eraan komt. Het lijkt mij dat dat geen kwaad kan in elk geval. Als er verder geen vragen zijn, dan ga ik door naar de volgende. Dat zijn de... ik had er nog één trouwens, de bespaaractie. Nu we het toch over huurders hebben. We hebben niet alleen een actie voor koopwoningen, maar ook voor huurders die in 2023 energietoeslag hebben ontvangen. Zij mochten een cadeaukaart van €500 aanvragen voor de aanschaf van een duurzamer witgoed. En in eerste instantie hadden wij 400 van deze cadeaukaarten aangevraagd. En die zijn allemaal al aangevraagd. Dus op dit moment hebben wij geen nieuwe meer liggen. Maar er is wel nog budget beschikbaar. Dus wij stellen voor om een nieuwe impuls te geven aan deze bespaaractie en meer cadeaukaarten aan te schaffen. Wel willen we dan deze impuls samen met de woningcorporaties bespreken, want ook huurders van sociale huur komen in aanmerking voor deze actie. En zij weten waarschijnlijk beter, de woningcorporaties Vivirion en Wonen Delden, weten waarschijnlijk beter hoe wij hun huurders kunnen bereiken in plaats van dat wij dat gaan doen.
Mag ik nog wat vragen, Eline,
hierover? Ja.
Je zegt nu, in het raadsvoorstel staat deze energiebesparingsactie als enige. Dus alleen maar met die tegoedbonnen. Terwijl als ik nu naar de lijst kijk, dan denk ik, er zijn nog veel meer dingen, zoals die spouwmuren, weet je, dat heeft misschien nog wel een veel grotere impact. Waarom is de keuze ervoor gemaakt om in het voorstel alleen maar die laatste op te nemen?
Heeft onder andere te maken met het feit dat het raadsvoorstel al een paar maanden oud is. Deze ontwikkelingen zijn wat nieuwer. Dus vandaar dat ze er nog niet in staan.
Is er een raadsvoorstel? Of,
Die zit bij de stukken. Voor vandaag bij de agenda. Bij de agendastukken van vandaag staat het raadsvoorstel.
Ja. Okay. Ga ik nu wel door naar de volgende. Dat zijn voorlichtingscampagnes. In de routekaart Energie Neutraal 2035 is opgenomen dat wij capaciteit vrijmaken voor voorlichting over onderwerpen als energiebesparing, aardgasvrij worden en energieopwek. Dat wordt ook benadrukt in de themanotitie duurzaamheid. Voor veel inwoners kan de energietransitie aanvoelen als te complex of een ver van hun bedshow. Of het leeft niet. Wij vinden het juist belangrijk om onze inwoners goed voor te lichten over de opgave en wat inwoners zelf kunnen doen om te verduurzamen. Om de voorlichtingscampagne zoveel als mogelijk onder de aandacht te brengen en om ervoor te zorgen dat de drempel om te komen zo laag als mogelijk is, is ons voorstel om deze campagnes op te starten in samenwerking met organisaties buiten de gemeentelijke organisatie. We stellen daarom voor om in samenwerking met woningcorporaties en lokale energiecoöperaties inwoners meer voorlichting te geven over de verschillende onderdelen van de energie- en warmtetransitie. Maar dat belang van verduurzaming bestaat niet alleen voor onze inwoners. Een groot deel van de verduurzamingsopgave ligt bij de bedrijven. En de ervaring leert dat de meeste bedrijven nog niet echt bezig zijn met verduurzamen. Ze weten niet waar ze moeten beginnen. Grote aanpassingen zijn lastig te realiseren, bijvoorbeeld door netcongestie. Of het leeft gewoon helemaal nog niet. Daarom kan het ook interessant zijn om te kijken naar hoe we meer bewustzijn bij onze ondernemers kunnen creëren. En deze voorlichtingscampagnes kunnen worden betaald vanuit het budget van de themanotitie duurzaamheid. In deze notitie is geld vrijgemaakt voor voorlichting.
Wordt er ook in meegenomen als bedrijven bijvoorbeeld te veel warmte hebben, dat de buren die warmte zouden kunnen gebruiken?
Dat lijkt mij een uiterst goed idee, zeker.
Dus
warmte, of we denken aan energy hubs en hoe je dat tot stand laat komen, dat lijken mij hele goede onderwerpen, zeker. De volgende is mini-warmtenetten en daarvoor geef ik even het woord aan mijn collega Suleiman.
Goedenavond allemaal. Mijn naam is Suleiman Toprak. Ik ben projectleider duurzaamheid en ik houd me vooral bezig met energietransitie en deels warmtetransitie. Vandaar mijn betrokkenheid met dit onderwerp, mini-warmtenetten. In de transitievisie warmte is opgenomen dat we voor enkele wijken kijken naar collectieve warmteoplossingen. We hebben in Delden voor 3 wijken een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. En hieruit blijkt dat eigenlijk grootschalige warmtenetten niet echt haalbaar zijn voor Hof van Twente. Dit komt voornamelijk door de financiële haalbaarheid, zowel aan de investeringskant als aan de eindgebruikerskosten. Het is meer eigenlijk een systeem of een toepassing dat meer geschikt is voor stedelijke gebieden waar de bewoningdichtheid en warmtevraagdichtheid hoger is. Daarnaast zijn er ook wel technische belemmeringen, maar ook heel veel onzekerheden, bijvoorbeeld als een afnamerisico, voorlooprisico's. Dat maakt allemaal het risicovol om hierin verder te gaan voor onze gemeente. Vanwege de netcongestie is het ook niet wenselijk om volledig in te zetten op all-electric warmtepompen. En dit term, de mini-warmtenetten, dat is iets wat we de laatste tijd wel vaker tegenkomen. Lijkt ons wel een goed alternatief. Een mini-warmtenet is eigenlijk een warmtenet met 2 tot 50 aansluitingen. Nou ja, dan denken we echt, dan praten we over straatblok-pleinschaal. Vanaf 2 aansluitingen kan een mini-warmtenet gerealiseerd worden. Er zijn verschillende varianten van mini-warmtenetten. En de meest kansrijke variant is een lichte variant met gedeelde gesloten bodemlussen. Een lichte variant betekent dat elke woning een eigen warmtepomp krijgt. In dit geval een bodemwarmtepomp. En dit lijkt ook heel erg op de individuele warmtepomp. Alleen in plaats van een buitenunit met een lucht als bron, warmtebron, heb je dan te maken met een bodemlus die dan de bodemenergie gebruikt. Mini-warmtenetten bieden ook een aantal voordelen. Het belangrijkste is, het gebruikt minder, verbruikt minder energie dan de all-electric luchtwarmtepompen. Dus hoe meer bodemwarmtepompen, hoe lager het piek wordt. Geeft ook minder geluidsoverlast, omdat met bodemwarmtepompen geen buitenunit nodig is. Je kan er ook mee koelen. En het is ook vergeleken met grotere warmtenetten is het ook relatief makkelijker en sneller te realiseren. Het is voornamelijk geschikt voor rijwoningen. Met max 10 aansluiting kan het ook in zelfbeheer. Dan hoeft ook geen warmtebedrijf voor ingeschakeld te worden. Technisch is het al bewezen. Het is ook rond te rekenen. Alleen er zijn nog heel weinig projecten gerealiseerd voor bestaande woningen. Er zijn wel een aantal gemeenten, voor zover, die zijn wel bezig met het, starten of realiseren van pilotprojecten. En wij denken ook dat zuiver hier ook zeker een rol in kan spelen met in investeringen of op een andere manier. Wij vinden ook wel een goed idee om misschien zelf ook met een pilotproject te gaan starten.
Ja, mag ik daar even een vraag over stellen? Even om voor mij het beeld scherp te krijgen. Hè? Ja. Zo'n mini-warmtenet betekent dat je dan één lus maakt of een grote lus voor een aantal woningen?
Klopt, ja.
Ja, oké.
Okay. Ja, maar dat is één variant. Je kan ook andere varianten gebruiken, bijvoorbeeld PV-panelen. Is ook een optie, maar de meest kansrijke is inderdaad gesloten gedeelde bodem. Dus.
Ja. Oké. Okay. Dat kan binnen de nieuwe wetgeving, zeg maar, rondom warmtenetten. Ja. Want je krijgt natuurlijk een bekend juridische verhaal en ook verdeling van de kosten over die verschillende huishoudens. Hè. En daar moet je dan een bepaald model voor ontwikkelen natuurlijk, hè, als je dat gaat doen. Ja. Maar goed, dat is
uitvoering. Tot 10, max 10 aansluiting. Kan het eigenlijk ook zelfbeheer. En zelfbeheer is dat, zeg maar, de woningeigenaren het zelf kunnen regelen. En in de meeste gevallen, als ze op hun eigen kavels perceel blijven, dan kunnen ze ook gewoon met een melding, zeg maar, uitvoeren. Dan is er ook geen vergunning voor nodig. Dan moet wel gekeken of er geboord kan worden. Maar het is best, vergeleken met grootschalige warmtenetten, relatief makkelijk te organiseren.
Mag ik jou iets vragen?
Ja.
Merel, jij wilde ook iets vragen, volgens mij. Iets eerder dan ik, dus... wacht nou.
Als ik nou mijn lichtje niet meer groen krijg, dan lukt dat. Ik had een vraag. Je zegt, we willen dat misschien in een pilot doen. Moeten we dan denken aan een pilot voor nieuwbouw? Want ik kan me voorstellen inderdaad dat u ook zegt... het zomaar openbreken van bestaande bouw, dat is natuurlijk net wat lastiger. Dus bijvoorbeeld bij nieuwbouw, dat we dit dan als pilot zouden kunnen aanleggen.
Ja, het is volgens mij juist meer bedoeld voor bestaande woningen. Het wordt wel toegepast in nieuwbouw inderdaad. Dat is ook makkelijker te realiseren. Ik wil rekening houden met de planning. Maar het is juist bedoeld voor bestaande rijwoningen. Daar zal ook onze focus op liggen als we hiermee verder gaan.
Die pilot waar Merel het over heeft, ik wilde ook die vraag stellen. Maar hebben jullie al een idee waar je dat zou willen doen?
Ik heb al een gesprek gehad met Viverion. Op de sportrand, de TSB-terrein, er komt een blok van 10 woningen. En dat zou eventueel een geschikte locatie kunnen zijn, maar dat is dan weer een nieuwbouw. En we zouden eigenlijk liefst een pilot realiseren.
Wordt binnenkort, Drubberts Erf gaat helemaal op de kop. En dat is in Delden.
Oké.
Daar zit iets, ik heb geen idee hoeveel huizen, maar iets van 200 of zo. Maar dat gaat 2 jaar duren, dus wat ik begrepen heb. Misschien is dat een idee.
Oké.
Hier zit...
Dan moeten we samen dus over de kosten naar een soort afschrijving en noem maar op. Dus, ja, maar dat is volgens mij het probleem. Klinkt best wel goed, maar praktisch gezien in de landen, je zei het zelf al, zijn er nog niet van dit soort voorbeelden. Vooral niet bij bestaan en bouw, omdat je natuurlijk met de bewoners af moet stemmen. Hoe ga je daar nou investeren? En is je woning geschikt? En als de ene woning meer geïsoleerd is dan de andere. Dus in de praktijk blijkt die denk ik behoorlijk taai.
Ja, maar vergeleken met een grotere warmtenet is het dan toch weer
een stuk goedkoper. Dat is ook
maar ook makkelijker te organiseren.
Ja.
Ja, omdat je met een beperkt aantal bewoners te maken hebt. Ja.
Maar goed, dit ook grote warmtenetten stokken vaak op de juridische en de samenwerkingscomponent. Dat is behoorlijk ingewikkeld. En dat zie ik dan wel als bezwaar. Maar goed,
voor Delden was het vooral in dat financiële haalbaarheid. Dat stokt het al, zeg maar.
Ja.
En in Wierden heeft Kogas ook al een mini-warmtenet gerealiseerd. Maar dat is dan een appartementwoningblok met 20 woningen. We hebben ook dit onderwerp met Kogas gesproken. En zij staan ook open om met ons hierin samen te werken.
Ja, maar gaat Kogas dan ook zeg maar, die individuele netten aanleggen? Want die haken volgens mij vooral aan op warmtenet van Twents.
In Wierden zijn zij dus het eigenaar van de infrastructuur. En dan betaalt de bewoner een vast recht voor het...
Ja, misschien voert het te ver hoor. Maar je zegt van, we hebben een drietal casussen onderzocht. Hè, voor Delden. Hè?
Ja.
En die business case kon niet uit. Maar wat voor type warmtebronnen hebben jullie toen onderzocht?
Ja, dat was aquathermie. Als Twente Kanaal als warmtebron.
En dat was dus niet positief, of wel?
Niet positief.
Niet positief?
Qua financiële haalbaarheid.
Oké. Okay.
Als er geen andere vragen zijn, ga ik verder met de volgende.
Ja, misschien nog een laatste vraag over de warmtenetten. Hebben jullie ook nog gekeken naar zeg maar restwarmte of afvalwarmte van bedrijven?
Ja.
Bijvoorbeeld bij Kolp en Delden of zo, hè? Noem maar wat.
Ja, we hebben twee grootverbruikers. We hebben gesprekken gehad. Ik weet niet of ik de namen mag benoemen, maar...
Van mij wel, hoor.
Ja, nee, provincie heeft duidelijk gezegd dat we daar vertrouwelijk om mee moesten gaan. Dus dan lukt het niet. Maar volgens mij is het wel bekend welke bedrijven dat zijn in het algemeen. We hebben dus het gesprek gehad met twee bedrijven. En bij eentje was het capaciteit of de aanbod niet genoeg om iets mee te doen. En bij de andere was er wel inderdaad een bepaalde warmtecapaciteit. Maar het bedrijf wilde zich niet sluiten voor een bepaalde leeftijd van het warmte. Dus de warmte moet over 10, 20, misschien 30 jaar wel beschikbaar moeten zijn. En dat wilden ze niet aangaan. Ja. Een buurtbatterijen. Dat is ook een interessante ontwikkeling. De buurtbatterij kan bijdragen aan het verminderen van de netcongestie. En ook aan het realiseren van decentraal energiesysteem. Het idee wat we hierbij hebben is om een buurtbatterij te plaatsen gelijk naast een MSLS-station, een transformatorhuisje. Zonder een administratief koppeling met de aansluiting van de woningen in de buurt. De batterij wordt dan opgeladen door overschot aan opgewekte zonne-energie. Of als de tarieven laag zijn, dan wordt dus dat lokaal opgewekte stroom wordt dan lokaal weer opgeslagen en gebruikt. Dus teruglevering vindt dan ook plaats inderdaad richting de woningen, aansluitingen. We hebben dit voorstel ook voorgelegd aan Enexis. We hebben begrepen dat dit idee, dat een nieuwe toepassing is voor hun. Dat verrast ons wel eigenlijk. Maar ze geven ook gelijk aan dat het ook zeker bij kan dragen, mits het goed ingeregeld wordt en niet maximaal ingezet voor handelen. Voor ons lijkt het ook een goede optie om hier verder te kijken en uit te werken.
Met die batterijen moet je ook nog wel een keer die energie gebruiken. Je kunt het niet
Klopt.
In lengte van dagen opslaan.
Ja, maar dat kan dus gebruikt worden tijdens de piekuren of tijdens de avonduren. Het is ook een overbrugging voor een avond. Het is geen langdurige opslag. En zo blijft lokaal opgewekte energie, wordt dan ook lokaal weer gebruikt.
En hebben jullie behalve de technische mogelijkheden ook nagedacht over de financiering? Waar komt dat vandaan?
Dat moeten we nog dus gaan uitwerken inderdaad. Ja. Okay.
Volgens mij zijn die batterijen ook hartstikke duur. Ik heb voor ons bedrijf al eens nagevraagd, maar wij kwamen op 180.000 euro voor één batterij.
Ja, 500 euro per kilowattuur volgens mij op dit moment. Tussen 400 en 500, ja. Er zijn ook wel contracten al beschikbaar. Dat is dan de CBC, de capaciteit beperkend contract. En daarmee zou je dus die inkomsten kunnen genereren om de investering weer uit te kunnen halen.
En dit concept buurtbatterijen, is het ook niet eigenlijk meer geschikt voor bedrijventerreinen?
Ook wel, maar ook voor buurten. En ik zou niet weten waarom niet eigenlijk.
Ja, nou ja, voor dat financieringsverhaal, denk ik. Je zit in de landen al wel op bedrijventerreinen en daar ook samenwerken. Ja. Gedwongen door de netcongestie met een batterij en opwek en afname. Dat ze veel meer kunnen spelen en samenwerken.
Maar daar is ook ligt ook een bepaalde verdienmodel achter. En dat is eigenlijk gewoon handelen met het stroom. En dat is ook... Ja, de profielen zijn anders, maar uiteindelijk wordt het gehandeld met het stroom.
Vraag je, hè? Hoe lang gaat het dan duren voordat we daar weer financieel op gepakt worden? Kijk, je hebt zonnepanelen. Nou krijg je die salderingsregeling weer dat je weer geld moet betalen. Eerst wordt er gepromoot. Allemaal zonnepanelen kopen, je investeert erin. Je levert nou terug. Nou ga je er straks over een poosje ga je ervoor betalen. Nou koop je misschien straks een thuisbatterij. En dan wordt er ook wel weer een maniertje verzonnen waarop we toch weer meer gaan betalen.
Ja, het is wel. In ons concept is de bedoeling dat de bewoners niet gaan investeren. En dat is ook een concept dat nog niet is, nieuw is bij Enexis. Het is een investeerder, dat kan een marktpartij zijn of dat kan ook de gemeente zijn. En in dit geval zal bijvoorbeeld zuiver ook weer een rol kunnen spelen om die investering te gaan doen. De spelregels kunnen altijd veranderen, denk ik. Maar er komt een contract en iedereen moet zich dan aan dat contract vasthouden.
Maar je hebt daar dus wel de medewerking van de netbeheerders voor nodig.
Ja, we hebben het al voorgelegd. Ja. Dus, het enige punt was of was, eigenlijk ook niet. Er is wel een grootverbruikaansluiting nodig. Netcongestie, dus dan krijg je dat eigenlijk niet. Maar dit is een netverzachtende maatregel. En krijgt volgens de ASN het hoogste prioriteit en dan kom je echt bovenaan het lijst te staan.
Wat is het minimum aantal woningen voor de buurt?
Hebben ze nog niet zo ver uitgezocht, nee. Je kan, dat heeft met de grootte van de batterij te maken. Dus je kan hem zo groot maken als je wil, maar ook, je kan hem ook klein houden. Zijn er nog verder andere vragen?
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf nog niet zo in geloof in dit. Ik denk uiteindelijk, het is hier overal moet je voor betalen. En ik denk dat je straks alleen nog maar meer gaat betalen voor wat je eerst hier gaat investeren. En uiteindelijk wordt gewoon weer teruggepakt. Zo gaat gewoon met alles, vind ik. Mijn mening.
Ja, ik kan de toekomst niet voorspellen.
Ja, even op reageren. We gaan hier niet in debat, maar ik vind het wel een beetje heel negatief geframed. Want met batterijen ook bijvoorbeeld beschikbaarheid. Hè? We denken allemaal 99% beschikbaarheid. Daar moet je ook over nadenken. En die stimuleringsregel van zonnepanelen is natuurlijk ooit bedacht om gang te brengen. Nou is die markt volwassen, dan kun je niet eeuwig en altijd iedereen subsidies geven. Dus ja, dat er een keer ten einde komt, vind ik helemaal niet zo gek hoor. En dan kunnen we zeggen, we worden gepakt, maar het heeft ook veel gebracht.
Ja, maar het gaat niet alleen om subsidies. Kijk, weet je, je investeert in zonnepanelen. En uiteindelijk om jezelf om de dure energierekening naar beneden te brengen. Goed, als je daar terug gaat leveren, dan moet je tegenwoordig ook voor betalen. Dus ja, kijk, je moet wel aantrekkelijk houden om dit te doen.
Maar het kan ook dus wel helpen met het... Je gaat dan richting een decentraal energiesysteem. En dan hoef je dus niet... een deel in ieder geval niet terug te leveren aan het net. Dan wordt het gewoon opgeslagen op de batterij. Dus als er bijvoorbeeld straks hogere terugleverkosten komen, dan zou je daar ook dus kunnen, zou de bewoner daar kunnen besparen.
Ja, maar je gaat dus niet op het duurste moment energie afnemen, maar dat is veel goedkoper omdat je die batterij hebt. Dus het is een heel ingewikkelde rekensom, maar het is niet allemaal zo negatief zoals jij het nu framet.
Ja, het lijkt ons in ieder geval wel moeite waard om verder na te kijken en het uit te zoeken. Yes. En dan geef ik het woord weer aan Eline.
Goed. De gemeente Hof van Twente heeft zichzelf als doel gesteld om in 2035 energie-neutraal te zijn. Dat houdt in dat we als gemeente evenveel energie produceren als we gebruiken. Voorheen hebben we dat vooral gedaan door middel van zonne-energie. Maar door strengere regels van de provincie Overijssel is dat op dit moment niet meer realiseerbaar. Om energie-neutraal te worden zal er daarom naar nieuwe vormen van opwek moeten worden gekeken. Hof van Twente heeft als plattelandsgemeente een aanzienlijke hoeveelheid buitengebied. Een gemeente als de onze heeft daarmee ruimte voor de realisatie van grootschalige opwekprojecten waar afstandseisen of aanzienlijke ruimteclaims aan verbonden zijn. Een van die soorten is windenergie. In 2023 heeft de provincie Overijssel de regie genomen op grootschalige opwek. De realisatie van zonnevelden werd zoveel als mogelijk ingeperkt en er werd volop ingezet op windenergie. Om de potentie van windenergie in de provincie te bepalen, heeft de provincie op Overijssel een energiepotentiekaart gemaakt. En die energiepotentiekaart die zien jullie nu als het goed is op de PowerPoint. Deze energiepotentiekaart is onderdeel van de stukken die ten grondslag liggen aan de totstandkoming van de voorkeursgebieden voor windenergie. Waar we het vorig jaar ten tijde van de programmeringsafspraken ook wel over hebben gehad. Deze voorkeursgebieden worden gezien als locaties waar clustering van windturbines het beste kan. Hof van Twente valt binnen twee van deze voorkeursgebieden. Dat houdt in dat de provincie significante potentie ziet voor windenergie in onze gemeente. En de energiepotentiekaart ondersteunt dit beeld. In deze kaart is gewerkt met windturbines met een tiphoogte van 280 meter. Dat is het hoogst dat wij tot nu toe kunnen realiseren. En de afstandseis is 2 maal de tiphoogte. En dat is de afstandseis die is opgenomen in de conceptnormen van het Rijk. En die zijn niet controversieel verklaard. Ze zouden eigenlijk dit jaar al worden ingestemd, maar het leverde wat discussie op. Dus we weten niet wanneer ze op dit moment komen. Wat we wel weten is dat de provincie Overijssel de normen al wel gebruikt. En dat recht hebben ze ook, want totdat er landelijke normen worden vastgesteld, mogen ze gebruik maken van maatwerk. Maar ze hebben aan ons verzekerd dat ze de conceptnormen die nu gepubliceerd zijn gebruiken. De kaart, zoals jullie hem voor je ziet, toont aan dat zelfs bij de hoogste turbines er mogelijkheid tot clustering is in onze gemeente. En wanneer wij van 280 naar 200 gaan, zie je dat er nog veel meer ruimte is. Er is dus ruimtelijk gezien heel veel potentie om stappen te zetten richting energie-neutraliteit door middel van windenergie. Nieuwe windmolens hebben gemiddeld een vermogen van minimaal 3 megawatt. En een windmolen met een vermogen van 3 megawatt kan in theorie 6,5 miljoen kilowattuur aan stroom per jaar opwekken. Een gemiddeld huishouden in Nederland gebruikt zo'n 3000 kWh per jaar. Dit wil dus zeggen dat één windmolen 2100 huishoudens een jaar lang van stroom kan voorzien. Hof van Twente heeft ongeveer 16.000 huishoudens. Met het plaatsen van enkele windturbines zou een significant deel van hen het hele jaar door van groene stroom kunnen worden voorzien. Op dit moment gelden in Hof van Twente nog programmeringsafspraken. Zolang deze gelden mag er slechts 40 GWh worden opgewekt. Dit mag alleen landen op de locatie van Wind voor Buren. Met deze programmeringsafspraken zorgen wij er op dit moment voor dat we windturbines op ongewenste locaties kunnen tegenhouden. De programmeringsafspraken worden elke 2 jaar herijkt. Volgend jaar dus weer. En dat houdt in dat de provincie Overijssel dit jaar gaat kijken of er al genoeg initiatieven zijn ingediend om hun doelstelling van 2 TWH in 2030 te gaan halen. Het is de verwachting dat dat nog niet gebeurt. En dat betekent dat de provincie met de gemeente moet kijken naar nieuwe locaties. Dat kan voor ons een kans zijn om nieuwe gebieden aan te dragen en om toch meer in te gaan zetten op windenergie. Wanneer wij besluiten om toch meer zoekgebieden voor windenergie in te gaan brengen bij de provincie Overijssel, zijn er wat ons betreft 2 mogelijkheden. 1. We laten de ontwikkeling voor windenergie aan de markt. Dat houdt in dat marktpartijen verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de turbines en het proces eromheen. Aangezien de provincie in de meeste gevallen het bevoegd gezag is, is de rol voor de gemeente Hof van Twente in dit scenario beperkt. We maken geen kosten, we nemen geen besluiten, maar we mogen de opwek wel meetellen voor de doelstellingen. Het nadeel is dat in deze gevallen vaak wordt ingezet op een lokaal eigendom van max 50%. Het merendeel van de lusten komt daardoor niet bij de omgeving terecht. En ook in deze scenario's hebben wij als gemeente weinig inspraak over bijvoorbeeld participatie. Het is ook een optie om zelf met ons ontwikkelbedrijf Zuiver te kijken naar de mogelijkheid om een initiatief in te dienen. Op deze manier gaan wij als gemeente proactief aan de slag met windenergie. En hiermee garanderen we dat de opbrengsten ook daadwerkelijk terechtkomen in de omgeving. Zo kunnen we ook zelf het participatietraject vormgeven. Wij hebben dit onderwerp al een keer met Zuiver besproken. En zij geven aan dat zij de mogelijkheid om een initiatief in te dienen als erg interessant zien en graag verder willen onderzoeken. Indien de Raad ervoor kiest om de mogelijkheden voor windenergie te onderzoeken, gaan wij dan ook met Zuiver kijken naar de haalbaarheid en brengen we voordelen, nadelen en risico's in kaart. Ook bekijken we welke partijen we nodig hebben om tot een kansrijk initiatief te komen. Een definitieve keuze over of wij nieuwe gebieden opnemen in de programmeringsafspraken en of wij als gemeente door Zuiver een initiatief in willen laten dienen, die zullen wij te zijner tijd ter besluitvorming aan jullie voorleggen.
Als wij besluiten om dat als gemeente te doen, ja, houdt dat dan automatisch in dat andere initiatieven niet in overweging genomen worden? Of staat daarnaast nog steeds de markt vrij om ook initiatieven te ontplooien?
We hebben de provincie wel eens dezelfde vraag gesteld, maar dan op het gebied van lokaal eigendom. Stel, er zou een project komen met 100% lokaal eigendom, krijgt dat dan voorrang? Dat is niet mogelijk. Er kan alleen getoetst worden op ruimtelijke gronden.
Ja. Even aanvullend, weet je of er überhaupt al aanvragen vanuit op ons gebied zijn gedaan bij de provincie, behalve Wind voor Buren?
Op dit moment mag het niet, want onze gemeente staat op slot. Dus als er een initiatiefnemer bij de provincie komt, dan zeggen ze dat is niet mogelijk.
Misschien een rare vraag hoor, maar...
Ja, oké, maar die zijn volgend jaar voorbij.
Je hebt het over lokaal eigendom. Hè? Als de markt het doet, dan gaat er max 50% van die energie naar onze inwoners, zeg maar, of dat gebied.
Ja.
Maar we mogen wel in allebei de gevallen de opwek meenemen voor 100% in ons getal.
Klopt.
Wat is dan het belang van dat lokaal eigendom?
Het belang van lokaal eigendom is dat windturbines een enorme impact hebben op omwonenden. En het lokaal eigendom zorgt ervoor dat ze niet alleen die lasten ervaren van de windturbines, maar ook wel een financieel voordeel eruit halen. En des te hoger het lokaal eigendom in een project is, des te meer er naar of de omwonenden gaat of het gebied. Dus dat is het voordeel van een hoog percentage lokaal eigendom.
Ik heb ook nog... mag ik eerst?
Aanvullend... er zijn hele goede voorbeelden bekend van windmolens die clusters van windmolens die in lokaal eigendom zitten. En die ja, ook geweldige opbrengsten hebben, ook voor de omwonenden. Hè, waar mensen dus ook goedkope energie krijgen. Dat soms ook gewoon een zeg maar soort dividend hè, kunnen krijgen. Maar ook dat er bijzondere projecten worden gestart die, waar de hele buurt van kan profiteren. Kijk, dit is ook een van de dingen die altijd, zeg maar in deze discussie, maar misschien komen we dan te politiek, te weinig eigenlijk in beeld komt. Er zijn voorbeelden, bijvoorbeeld bij Staphorst, die mensen die zijn bijna, nou ik zeg niet dat ze miljonair zijn geworden, die mensen die daar aan deelnemen, maar die hebben daar vanwege die hoge energieprijzen ontzettend veel geld mee verdiend met elkaar. En dat landt daar allemaal lokaal. En dat is een beetje het probleem in deze discussie. Er wordt vaak alleen maar gekeken naar de mogelijke nadelen van windmolens, maar veel minder naar wanneer je tenminste op deze wijze inricht naar de voordelen van dit soort projecten. Maar dit even terzijde.
In Zeeland is zelfs ook een fonds wat zoveel geld over heeft dat ze dat graag willen investeren in burgerinitiatieven.
Ik heb nog twee vragen. Eerst is die conceptnormen. Dan gaat het denk ik om tiphoogte versus afstand tot de woning.
Onder andere, ja.
Ja, en dus mijn vraag is hoeveel is dat dan? En de tweede vraag gaat ook over de lokale eigendom, wat inderdaad een voordeel heeft. Maar kijk, het voordeel van een externe financier is, het zegt al financier, dus het gewoon, je moet gewoon 1 miljoen of 2 miljoen investeren in voor de überhaupt staat. Dus wie gaat dat op zich nemen? Ziet de gemeente daar een rol voor zichzelf als co-financier of komt dat geld elders vandaan?
Ik zal beginnen met de conceptnormen. De afstandseis die op dit moment in de conceptnormen staat is 2 keer de tiphoogte. En dat hanteert de provincie Overijssel ook in haar beleid en in de energiepotentiekaarten die ik net liet zien. En wat betreft de tweede vraag... we hebben nog verder geen business case of verder dergelijk uitgerekend, maar wij zullen wel moeten kijken, want inderdaad, alleen al die voorfinanciering en het begin van het onderzoek zijn al significante kosten en dat moet ergens vandaan komen. Dus wij zullen ook met Zuiver overleggen wat nou handig is om hoe we dit moeten gaan aanpakken. Doen wij dat? Willen wij misschien met een lokale energiecoöperatie gaan kijken hoe we het verder aan moeten gaan vliegen? Maar dat vind ik op dit moment nog een beetje te voorbarig om daar uitspraken over te doen, want het is nog niet uitgewerkt.
Ik snap dat het niet is uitgewerkt, maar het is wel iets om over na te denken.
Zeker.
Want een corporatie moet dat geld ook maar zien op te hoesten of bij te lenen of wat dan ook.
Nee, klopt, het zijn aanzienlijke bedragen en we moeten daar goed over nadenken voordat we daar definitieve keuzes over maken.
Misschien voor alle duidelijkheid, hier geldt ook nog steeds die clustereis hè, van minimaal 3 turbines, hè, neem ik aan.
Ik zal even een kaart erbij pakken. Ja. In die blauwe gebiedjes, ik weet niet of jullie ze heel goed kunnen zien, maar op de schermen in het midden wel. Dat zijn die voorkeursgebieden. Daar geldt geen clustereis. Ga je buiten die voorkeursgebieden, dan zit er een clustereis van minimaal 4.
En die getallen die in de kleine cirkels staan, zijn mogelijke hoeveelheden, of maximale hoeveelheden windturbines die daar kunnen staan? Of?
Nee. De basis voor deze potentiekaart is een omgevingseffectrapportage. En dit zijn de nummertjes van de clusters. Dus als je die omgevingseffectrapportage ingaat en je zoekt dat nummer op, dan zie je de bepaalde scores die eraan verbonden zijn. Als er verder geen vragen meer zijn over windenergie, dan ga ik door naar de laatste. En dat betreft meer inzetten op de 3 V's. Een groot deel van onze uitstoot is namelijk te herleiden naar mobiliteit. De energie die nodig is om te komen tot verplaatsing bedraagt namelijk ongeveer 30% van ons totale energieverbruik. In de concept omgevingsvisie is daarom een paragraaf opgenomen over het stimuleren van duurzame mobiliteit. Daarin hebben we aangegeven dat we voor het verduurzamen van onze mobiliteit de 3 V's hanteren. En de 3 V's, dat zijn verminderen. Dat betekent dat we ons best doen om onnodige verplaatsingen te vermijden. Door te kiezen voor bijvoorbeeld thuiswerken of door bewust stil te staan bij ons verplaatsingsgedrag. Veranderen of verschuiven. Want als je dan toch de reis moet gaan maken, proberen we deze te verschuiven van de auto naar de voet, de fiets of het openbaar vervoer. En dat sluit aan bij het STOM-principe. Stappen, trappen, openbaar vervoer, mobility as a service of deelmobiliteit. En als laatste optie de privéauto. Wanneer de reis dan toch echt onvermijdelijk is en deze niet anders kan dan met de auto, dan willen we inzetten op het verschonen van dit vervoer. Bijvoorbeeld door autoritten te delen en te rijden met de minst vervuilende wagen. En we zetten op dit moment al in op dat verschonen. Door te werken aan de totstandkoming van een dekkend netwerk van openbare laadpalen. Zo zorgen we ervoor dat ook inwoners zonder eigen oprit een elektrische auto kunnen opladen. Door gebruik te maken van een concessiemodel met slechts één aanbieder, zorgen we ervoor dat de prijs aan de paal relatief laag is. Dit kabelgootje, ja. Ik zie het voor me gebeuren ook. Nou goed. Door onduidelijkheid rondom het landelijk beleid met betrekking tot elektrische auto's zien we dat de vraag naar deze wagens op dit moment afneemt. Zeker bij gewone inwoners. Zoals gezegd is de opgave rondom mobiliteit groot. Het is daarom belangrijk om, nu het verschonen minder snel gaat, ook in te gaan zetten op verminderen en veranderen.
Mag ik wat vragen over dat veranderen? Je had het over de inzetbaarheid van het openbaar vervoer. Volgens mij kunnen wij daar weinig aan doen, doet de provincie dat. En volgens mij is er ook zoiets dat ze wel weer gaan kappen ergens. Dus met andere woorden, het openbaar vervoer neemt af. Waardoor de auto weer in beeld komt. Daarnaast zijn de prijzen vrij hoog. Dan komt de auto weer in beeld. Ja, dus ja, hoe waardevol zijn deze dingen dan?
Ja, voor inderdaad die langere afstanden, zeg 15 kilometer of meer, wat je niet echt meer ziet als fietsbaar, daar wordt het lastig. Dus dan zou ik zeggen dat het verstandig is om te kijken naar die reizen onder die 15 kilometer. Die reizen waarvan kunnen we zeggen, nou, kijk eens of je hem kan lopen, kijk of je kan fietsen. Het openbaar vervoer ben ik inderdaad met u eens, dat is op dit moment erg prijzig. Maar inderdaad, dat ligt niet. Daar kunnen wij als gemeente weinig aan doen. Nee. Zodra de omgevings... Oh, ja.
Jij zei net van dat elektrische auto's minder werd. Maar er komt binnenkort komen er heel veel elektrische leaseauto's op de markt. Dus ik verwacht eigenlijk dat de elektrische tweedehands auto goedkoper gaat worden. En ook meer gekocht zal gaan worden.
Ja, dat is een ontwikkeling waar ik inderdaad erg benieuwd naar ben of die komt. We zullen erop voor moeten bereiden om ervoor te zorgen dat ons laadnetwerk al zo dekkend als mogelijk is. Want dat kan inderdaad voorkomen, ja. Als er verder geen vragen zijn, dan ga ik hem nog even door. Zodra de omgevingsvisie wordt vastgesteld, gaan we daarom aan de slag om te kijken naar hoe wij dat verminderen en veranderen beter aan kunnen pakken. Dat kan bijvoorbeeld door in te zetten op bewustwordingscampagnes en het uitwerken van beleid rond dat STOMP-principe. Dan heb ik alle maatregelen gehad, dus dan wil ik het nog kort even hebben over het vervolgproces dat wij voor ons zien. Het verkenningsdocument en het daarbij horende raadsvoorstel is geagendeerd voor de raadsvergadering van komende september. Het college heeft door middel van het raadsvoorstel een selectie gemaakt van de maatregelen waarvan zij denken dat ze relevant zijn en ook echt de tijd en de moeite waard. Van de gemeenteraad horen we daarom graag tijdens de bespreking of zij zich kunnen vinden in de keuze voor deze maatregelen of dat zij liever maatregelen niet willen of andere willen toevoegen.
Even een vraag daarover. Zij maken een keuze. Krijgen wij het hele palet te zien wat er is en de keuze die het college heeft gemaakt, waardoor eventueel verschuivingen kunnen plaatsvinden?
Zeker. Wij zetten het verkenningsdocument met alle maatregelen die wij hebben geïnventariseerd als bijlage bij het raadsvoorstel. Dus we geven de volledige vrijheid om eventuele maatregelen uit dat verkenningsdocument alsnog toe te voegen. Het is wel goed om dat te onthouden natuurlijk, er is beperkte capaciteit. Dus als er wat bij komt, moet er eigenlijk ook weer wat weg.
Je bedoelt nu ambtelijke capaciteit?
Ambtelijke capaciteit, ja.
En dan breiden we dat toch uit?
De definitieve lijst na raadsbehandeling die zal worden uitgewerkt tot concrete voorstellen. En ter zijner tijd leggen we die individueel ter besluitvorming voor. En dat geldt natuurlijk ook voor lopende zaken die we hebben opgenomen in het verkenningsdocument. In het verkenningsdocument zijn ook maatregelen opgenomen die wij op dit moment niet selecteren. Voor die maatregelen die wel in het verkenningsdocument staan, maar de uiteindelijke shortlist niet hebben gehaald, geldt dat we ze niet direct in de prullenbak gooien. Voor sommige maatregelen hebben we bijvoorbeeld geconstateerd dat het op dit moment nog te vroeg is. En wij blijven de ontwikkeling rond die maatregelen volgen en waar nodig alsnog uitvoeren. En dat geldt natuurlijk ook voor ontwikkelingen die bij ons nu nog niet bekend zijn, maar in de toekomst wel kunnen spelen. Zoals gezegd zijn de maatregelen die ik en mijn collega net hebben besproken slechts een fractie van wat er in het verkenningsdocument staat. En wij hebben besloten om tijdens deze informerende raad alleen aandacht te besteden aan de maatregelen die zijn opgenomen in het raadsvoorstel. Maar ik kan mij natuurlijk ook voorstellen dat er vragen zijn over andere maatregelen die in het verkenningsdocument genoemd staan. Dus mocht dat zo zijn, dan hoor ik dat natuurlijk nu graag.
Ik heb wel een vraag. Als het gaat over de energiehub van Goor Collectief. Mm-hmm. Staat in het verkenningsdocument de huidige stand van zaken is als volgt. Door middel van een energieanalyse is de verkenning uitgevoerd. Blijkt dat potentie is voor meer of één of meerdere energiehubs. En er volgt een verdiepende verkenning. Daarin staat dat de afronding juli 2025 verwacht wordt. Dit is een stuk van april. Wat is daar de status van? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het niet gelijk volgende week op tafel ligt. Maar krijgen we die ook nog voor september?
Ik zet even deze door naar Suleiman. Die is daarbij betrokken namens de gemeente.
Dat is nog steeds het geval. Voor de zomervakantie komt de werkgroep met een rapport of een communicatie met uitkomst en resultaat.
Oké, dankjewel.
In de presentatie werd op een paar keer aangestipt dat wij als landelijke gemeente tegen een aantal problemen aanzitten, omdat we juist de huizen wat verder uit elkaar hebben staan, niet de capaciteit hebben of zeg maar het gewicht van een stedelijke gemeente. In hoeverre zit hier de samenwerking ook in, dus zeker rondom de warmtenetten, rondom schaalvergroting met een aangrenzende gemeente als in Hengelo en Almelo en misschien in Enschede zelfs nog?
Wil jij deze nemen, Suleiman?
We zitten wel aan tafel, ook met andere gemeenten. Binnen REST Twente is er ook regionaal structuur warmte, die houdt zich bezig met het warmte. En daar kijken ze hoe ze een regionaal warmtenet kunnen opstellen. En dan kijken ze ook welke andere gebieden daar ook aangesloten kunnen worden. Maar voor ons is dat behoorlijk beperkt. In principe, sinds ze geen afzet maakt voor Hof van Twente, zeg maar, dat we dan deel kunnen nemen aan het regionaal warmtenet. En ze zijn ook bezig met een bronnenstrategie. Daar kijken ze naar alle beschikbare bronnen en hoe die ingezet kunnen worden. En binnenkort komt daar ook een eindrapport van. En ja, we houden het allemaal in de gaten, maar grootschalige warmtenetten lijkt voor ons in ieder geval niet zo kansrijk.
Ik weet niet of dit de goede plek is, maar dit is voor de routekaart. Maar wat betekent dat voor ons, wat ons idee was om eens ooit energie neutraal te zijn? Zit daar nog, heb je daar een inzicht in of dat haalbaar is? Vraag ik maar niet naar een datum hoor.
2035 wordt heel erg lastig. Als wij al van Enexis horen dat hun uitbreidingen voor het net hopelijk dan klaar zijn, dat betekent dat dan pas ook echt grote opwek weer gerealiseerd kan gaan worden. En daar zit het op dit moment op vast.
Ja. Geldt dat soort beperkingen ook voor windmolenprojecten? Als het gaat, ja?
Ja, met windmolenprojecten is het natuurlijk wel dat die een doorlooptijd hebben van zeg ongeveer 8 jaar. Dus dan begin je al richting die 2035 te komen.
Nou, nog even twee andere punten. We hebben ooit een motie ingediend over die fixbrigades. Ja. Die komen ook terug in de stukken?
Die staat inderdaad in het verkenningsdocument onder wat doen we al. Daar wordt aan gewerkt. Ja.
Ja, en we waren ook, dacht ik, bezig met biogas en vergisting. En daar liepen ook projecten. Ik heb begrepen dat daar de nodige vertraging in zit of misschien wel niks gaat gebeuren. Maar ik ben wel even benieuwd hoe dat ermee staat.
Ja, er is een concreet initiatief, Mark Losebroek inderdaad, met in totaal 9 boeren. Daar is ook een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Voor grote boeren zag het wel goed uit, maar voor kleinere boeren zeg maar, was het terugvindtijd niet aantrekkelijk genoeg. Maar uiteindelijk waren een aantal boeren, die hadden de grote boeren vooral, die wilden wel stappen zetten. De SCD-subsidies die zijn allemaal aangevraagd en toegekend. En we waren eigenlijk zover dat we naar de volgende fase konden gaan. En toen kwam het de uitspraak van de Raad van State over stikstof. Ja. En daardoor is het vergunningverlening en subsidieverlening gewoon op dit moment stilgelegd. Dat ligt helaas op dit moment gewoon stil nu.
Dankjewel.
Er werd net even zijdelings aangehaald over besparingen. Wat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken. Grote bedrijven en aansluitingen die hebben een energiebesparingsplicht. Komen die mensen in de knoop op het moment dat ze verder elektrificeren? Want er zijn natuurlijk bedrijven die ook nog een deel gas gebruiken. Die zeggen van ja, nou eigenlijk moeten we over naar elektriciteit, want het gas moet weg. Maar dan kom je toch met je energiebesparingsplicht helemaal in de knoop.
Het klopt inderdaad dat bedrijven die meer gaan elektrificeren en daardoor een grotere aansluiting nodig hebben, dat dat op dit moment niet kan. Dus zij komen inderdaad op de wachtlijst terecht. Maar hoe dat verder met de energiebesparingsplicht zit, dat kan ik niet zeggen.
Nee, maar als je al een grotere aansluiting hebt, want er zijn natuurlijk bedrijven die wel een groot verbruik aansluiting hebben. Nou, noem maar een bakker. En die wil zijn ovens op, in plaats van op gas op elektrisch zetten. Ja. En dan komt hij natuurlijk helemaal niet met die energiebesparingsplicht weg. En dan zegt de omgevingsdienst van hier klopt iets niet. Maar die moet dat controleren.
Suleiman, weet jij hoe dat precies zit?
Eigenlijk uw vraag niet echt volgen, sorry.
Ik kan hem op een ander moment wel even stellen. Dat is misschien makkelijker.
Ja.
We schrijven hem op.
Ja, misschien nog een vraag. Natuurlijk een van de bekendste problemen, dat is de netcongestie. Dat kan een probleem zijn voor bedrijven om extra investeringen te doen op dit moment. Of CQ-aansluiting, om sowieso een aansluiting te krijgen als je een nieuw bedrijf neerzet. Maar in welke mate speelt dat ook een rol in Hof van Twente? Zijn er nu daadwerkelijk ook bedrijven of organisaties die niet verder kunnen vanwege de netcongestie hier in Hof van Twente?
In veel gevallen zijn bij ons niet bekend. We krijgen wel signalen. Op de website van Enexis is ook te zien hoeveel aanvragen nog in de lijst staan. Maar dat is ook wat we eigenlijk van weten.
Het is niet zo dat u dus zeg maar meldingen krijgt van bedrijven of die bedrijven die zich hier willen vestigen, dat ze een probleem hebben met aansluiting?
Wij niet, nee.
Nee.
Binnen het Energy Hub, initiatief Smart Energy Hub, daar hadden we 2 individuele gevallen die ook inmiddels opgelost zijn. Maar verder hebben wij geen signalen daarover ontvangen.
Ja, ik heb nog even een vraag over die mini-kerncentrales. Ze worden anders genoemd. En voordat ze operationeel zijn, dan zijn we in 2040 misschien. Maar is het toch niet iets, want ja, buiten die veiligheid om, kan het heel interessant zijn. Want we hebben geen problemen meer met zonnevelden, met windmolens. Allerlei problemen hebben we dan niet meer. Behalve dat het wat flink wat kost en die veiligheid moet gegarandeerd worden. Is er nog wel naar gekeken voor de Hof van Twente?
Ja, de SMR's, zoals ze heten, die kleine kernreactoren, die zijn opgenomen in het verkenningsdocument. Richting 2035 is dat inderdaad nog niet haalbaar. We houden ze wel in de gaten. Op dit moment is de situatie zo dat de provincie Overijssel onderzoek doet naar de mogelijkheden. Ze hebben daar nu ook een projectleider voor aangenomen. En zij gaan werken aan een kansenkaart. En met die kansenkaart kunnen wij straks ook zien of er in Hof van Twente daadwerkelijk potentie is voor de SMR's.
Dat plaatje van die windmolens. Je zou zeggen van nou, we hebben dan liever een paar minder windmolens wat hoger dan meer wat lager. Maar ik heb er geen verstand van. Is dat, die hoge windmolens, leveren die genoeg op? Of?
Ja, je merkt bij des te hoger de windmolen wordt, wat het opwekt, dat stijgt exponentieel. Dus het is inderdaad een mogelijkheid om te kijken naar minder windmolens die wat hoger zijn. Ja.
Aansluit op wat Rieklin net zegt over die waar we vandaan komen. In 2015 zijn we begonnen met een routekaart 2035. We zijn nu halverwege. We hebben heel lang in de raad gevraagd naar van, geef ons nou stuurmiddelen. Dus we hebben na een paar jaar eindelijk een plaatje gehad van met een grafiek waarin je weergeeft van hoeveel we opwekken en hoeveel we verbruiken. En als die lijnen elkaar kruisen, heb je het doel bereikt. Ja. Maar die hebben we nooit weer gezien. En in dit stuk, ik vind het heel mooi, je presenteert met veel enthousiasme en er zijn een heleboel initiatieven. Maar ik mis eigenlijk van bovenop het doel waar we naartoe werken. En je zegt terecht volgens mij dat we 2035 niet gaan halen. Maar dan verwacht je eigenlijk ook van een college een nieuw punt op de horizon waarin we wel energie neutraal zijn. Mm-hmm. Noem er een jaartal aan en breng dat nou in beeld. En ik weet niet of jullie daar zeg maar, ook in dit stuk dat nog gaan toevoegen. Want dat is toch wel echt wel waar de raad op zit te wachten. Waar we al jaren om vragen. En wat ik eigenlijk nu niet zie.
Ik heb hem opgeschreven. We zullen hem even bespreken en kijken wat we kunnen toevoegen.
Ja, even aansluitend hierop. Denk ik, het triggerde mij een beetje. Je gaf het straks aan dat jullie zijn begonnen met het monitoren in Q3 van vorig jaar. Ja. Misschien een rare vraag, maar waarom pas zo laat? Waarom niet eerder?
Wij zijn zelf eind 2023 begonnen en wij wilden zeg begin 2025 een voortgangsrapportage jullie kant op sturen. Dus vandaar dat wij na de zomer zijn begonnen met de rapportage.
Zijn er nog verder nog vragen? Verder geen vragen meer? Is het allemaal helder?
Zou ik dan nog één mededeling mogen doen?
Ja.
Het is natuurlijk nog best wel lang tot september. Dus mocht er tot in die tijd toch nog wat vragen ontstaan, schroom dan ook niet om ons te contacteren. Dat is geen probleem.
Oké, dan wil ik de sprekers bedanken voor hun heldere presentatie. Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor deze avond en voor de tijd die je vrijgemaakt hebt. En dan sluit ik bij deze de bijeenkomst en wens ik u allen wel thuis.